Welkom bij een nieuwe Hup Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En veel gebeurt deze week. En we beginnen met de Silicon Valley Bank. Want de Amerikaanse overheid die doet er alles aan om deze bank te redden. Hè? Dus allerlei accounthouders die moeten in ieder geval zeker bij hun tegoede komen. Dat is in ieder geval wat Janet Yellen en Joe Biden ons willen doen geloven, Robin.
Ja, er is eigenlijk een hele hoop aan de hand in de Amerikaanse bankensector.
Ja.
Dat heeft enigszins wel, of zeker wel, met Bitcoin te maken, omdat je te maken hebt met de Signature Bank en de Silvergate Bank. Mm-hmm. Dat zijn twee dienstverleners die vooral in de Amerikaanse sector bijvoorbeeld een Coinbase hielpen met grote transacties voor zakelijke klanten en zo.
Ja.
En die zijn nu in handen gekomen van een, eigenlijk overgenomen door een overheidsinstantie genaamd de Federal Deposit Insurance Corporation.
Ja, FDIC, FDIC.
Ja, dus wat je hier in Nederland ook hebt met bepaalde bankgaranties. Hoe heet dat?
Deposito-stelsel.
Ja, die ja. In Amerika tuigen ze daar graag ook een apart onderdeel van een ministerie voor op. In dit geval dus de FDIC. En ja, in feite komt het erop neer dat ze het management eruit gooien van zowel Signature Bank als Silvergate Bank. En ze gaan garant staan voor een hele hoop stortingen en schulden die uitstaan. Tegelijkertijd wordt waarschijnlijk niet iedereen gedekt. Maar er is dus echt een bommetje ontploft in het Amerikaanse bankenstelsel. En dit zijn twee relatief kleine banken. Maar die Silicon Valley Bank die je net noemde, die zit wel in de top 30, dacht ik, of zo van de Verenigde Staten.
Ja, die hebben ruim $200 miljard aan activa op de balans. En er ontstond het afgelopen weekend, of vrijdag al, ontstond er een bankrun waarbij er dus $60 miljard werd opgevaagd. Hè, omdat er ontstond onrust omdat de bank geld nodig had. En even in het kort, maar het komt er eigenlijk op neer dat de Silicon Valley Bank had verlieslatende obligaties op de balans staan, waardoor ze eigenlijk in de problemen kwamen. Toen zeiden ze, we gaan opnieuw aandelen, of in ieder geval volgens mij obligaties gaan we uitgeven als beursgenoteerde firma. En dat zorgde in ieder geval voor heel veel onrust, waardoor heel veel accounthouders geld gingen opvragen. Gewoon een bankrun.
Ja, klopt. Ja, het is een beetje een we zijn natuurlijk ook geen bankexperts. We zijn Bitcoin-hobbyisten. Dus we zijn echt niet thuis in het bankenwereldje in Amerika. Maar wat je wel ziet, is dat er geen sprake van is dat er die banken gewoon even om kunnen vallen en dat er dan geen paniek is of zo. Het ministerie van Financiën, Federal Reserve en dus die FDIC komen met een gezamenlijk statement hoe ze het gaan oplossen enzovoort. Zeg maar. Er is echt werk aan de winkel, zeg maar.
Ja.
Het is niet gewoon een lokale bank die eventjes omvalt en dat er in een bepaalde staat wat onrust is. Het gaat echt over een x-aantal banken die heel veel financiële banden hebben met andere instanties.
Ja, men probeert, een bankencrisis ligt op de loer. Maar een bankencrisis betekent ook dat mensen geen salaris meer kunnen krijgen, dat mensen bijvoorbeeld geen huur kunnen betalen. Weet je wel, het heeft tal van effecten op de economie natuurlijk. En dat wil men voorkomen, dat er gewoon een enorme, in het ergste geval een enorme recessie ontstaat. Omdat we hebben natuurlijk nog steeds te maken met hoge inflatie. Het hele idee van de Federal Reserve om natuurlijk de rente te laten oplopen is juist om dat te dempen. Hè, dat mensen gewoon minder gaan kopen en et cetera. Maar dat is gewoon niet aan de hand. Dus die inflatie die blijft hoog. Tegelijkertijd krijgen steeds meer banken problemen. Dus het lijkt er ook op alsof de Fed zijn handen overspeelt op dit moment.
Ja, zover. Kijk, dat weten we natuurlijk niet precies. Het is wel dat je duidelijk ziet dat er barsten zitten in hoe dat allemaal is opgebouwd. Want het kan toch niet zo zijn. Het is mooi in het persbericht, hè, dat er dan gezegd wordt, het kost de Amerikaanse burger niks. In andere woorden, maar daar komt het eigenlijk op neer. Hoe dan?
Ze kunnen zeggen, we gaan de belasting niet verhogen. Maar kijk, als de Federal Reserve of de Amerikaanse overheid, even heel simpel gezegd, want de Federal Reserve is een private partij. Maar als het ministerie van Financiën van Amerika zegt, we gaan deze banken redden. Ja, dan er is ook gewoon een bepaalde accountancy truc wordt uitgehaald om zeg maar die banken te redden. Dus die tegoeden op die banken worden niet naar marktwaarde gewaardeerd, maar één op één. Dat is eigenlijk een soort boekhoudkundige truc. Is ook weer een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar komt er eigenlijk op neer dat men eigenlijk de marktverliezen niet accepteert. Hè? Dus eigenlijk zeg maar gewoon van, nou ja, je had $1 op die bank staan. Je krijgt nog steeds $1 voor terug. Dus eigenlijk socialiseert men de verliezen. De mens socialiseert eigenlijk de verliezen. Nou, het socialiseren van verliezen, dat moet ergens vandaan komen. Want ja, de Amerikaanse overheid moet ook er weer een bepaalde instrument aanspreken om dat geld te creëren. Het is niet zo dat men... Er staat altijd iets tegenover de dollars die in al deze banken gepompt worden.
Dat is in ieder geval het idee. Het is een grote soep aan regeltjes en richtlijnen en kapitaalinjecties, of hoe ze het dan ook noemen. Er werd nu gesproken over $25 miljard als een soort van backstop, geloof ik. Ik weet niet of dat specifiek miljard. Over Silicon Valley Bank ging, maar... Misschien wel voor het algemeen.
Nou ja, we weten, hè, dat zien we ook op Twitter, dat de unrealized losses op de bonds in de bankaire sector wordt geschat op $600 miljard. En het reddingsfonds van de Amerikaanse overheid is nu $25 miljard. Dus er zijn natuurlijk ook vragen. Hè. We zien nu ook gewoon de aandelen van voorbeurs, zien we de aandelen van andere banken, zoals de First Reserve Bank volgens mij, met 60% kelderen, dus ja.
Ja, dat was vorige week ook al, hè? Zag je dat die Silicon Valley Bank met bijna 50% gedaald was in aandelen in één dag. Dat was eigenlijk na de onrust bij de andere soortgelijke banken die een stuk kleiner zijn.
Ja, met andere woorden, niemand wil nu, hè? En dan moet je eigenlijk gaan kijken van, oké, wie hebben die aandelen in deze banken? Nou, dat zullen vaak ook andere banken weer zijn, hè? Dus het is verlies op verlies op verlies. En ja, dus ja, reken maar dat, ik bedoel, Biden komt vandaag met een toespraak.
Ja, we nemen dit op maandagmiddag op, dus het is een kwestie van tijd voordat heel de situatie weer verandert. We kunnen wel even de koppeling maken gewoon met het Bitcoin-wereldje. Ja. Want het hele idee van Bitcoin is juist van, hey, we hebben hier een ander soort geld. Daar zit niet een Federal Reserve achter of een minister van Financiën die op allerlei manieren een soort van trucjes uithaalt. Maar dat betekent niet dat je immuun bent als je Bitcoin hebt voor dit soort... situaties. Je hebt bijvoorbeeld te maken met, ik noemde eerder Coinbase. Die hebben bepaalde diensten bij bedrijven om liquiditeit te hebben voor hun diensten, ook aan kleine klanten. Mm-hmm. Als jij met Signature Bank een bepaalde relatie hebt waarmee je dollar liquiditeit hebt om bankverkeer te regelen en zo, die valt weg. Ja, dan gaat dat gevolgen hebben voor wat je aan kunt bieden. Zeker als er nog meer in de regio ermee stoppen, al dan niet expres of verplicht.
Ja. Nou, je ziet eigenlijk dat de risicovolle assets, hè, of dat nou crypto is of tech stock, zeg maar, dus startup, Silicon Valley, die worden nu geraakt. We zagen ook wel een journalist van de Blok zeggen van, nou ja, er zijn er iets van 7 of 8 banken waar bijvoorbeeld cryptobedrijven heen kunnen. Hè? Want bijvoorbeeld Coinbase, die zat natuurlijk eerst bij
Silvergate,
toen zijn ze naar Signature gegaan. En,
ja, oh nee, maar die zijn nu allebei dus in handen van de Amerikaanse staat.
Ja, en het schijnt dat Circle, dan moet ik het even goed zeggen, Circle, dus dat is de uitgever van USDC, daar is Coinbase ook
bij betrokken. Daar kunnen we ook wel even een sprongetje naar maken.
Daar is Coinbase ook bij betrokken. Die gaan nu naar de Cross River Bank in New Jersey. Dus die hebben inmiddels een nieuwe bank gevonden.
Ja, want USDC, dat is USDC Coin. Dat is eigenlijk de stablecoin uit de Amerikaanse gereguleerde stal, als het ware. Zo zie ik het een beetje.
Ja,
met Circle en Coinbase.
Het is een beetje het witte paard, of noem je dat?
Ja, dat was in ieder geval het idee. Er zit ook een hele constructie achter dat je ook denkt van... Coinbase noteert dat, zeg maar, die gebruiken de USDC tegen best wel goede voorwaarden voor zichzelf, om een beetje volume te krijgen. Maar wat je dus ziet is dat de USDC is op bepaalde manieren gedekt, met waardepapieren en contanten enzovoorts. En daarvan stond 3,3 miljard bij die Silicon Valley Bank.
Ja.
En dat zorgde ervoor dat die stablecoin, het pretendeert een token te zijn waarmee je dus die dollarkoers kan volgen. Maar ja, op de dagmarkt viel die gewoon naar 90 cent. Dat betekent dus dat er eventjes 87 geen...
zelfs, ja.
Ja, dat was ook een panic sell van iemand die 5 cent had verkocht, volgens mij op Coinbase. Dat is helemaal zuur, dat ging ook echt om grote bedragen.
Ja.
Ja, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Die stablecoin varianten, allerlei verschillende soorten, die hebben hier ook last van. Die hebben dus ergens geld staan. En in dit geval was het bij Silicon Valley Bank. En dan ontstaat er gewoon ook een ordinaire bankrun. Want zowel Binance als Coinbase zelf hebben bepaalde diensten van direct omschakelen naar een andere dollar. Klinkt ook raar. Naar een andere dollar uitgezet.
Klopt. Dus, en die stablecoins waren natuurlijk enorme melkkoeien, weet je wel. Je kon 6-7% op een stablecoin krijgen.
Oh ja, bij die lending en staking diensten. Ja. Ja, klopt.
Ja, vandaar dat iedereen... Iedereen had zoiets van, ik wil ook altijd wel een beetje stablecoins hebben. En er ontstond natuurlijk gewoon onrust rondom die USDC. Op de duur wilde niemand dat hebben, ging iedereen het verkopen. En ja, dan gaat die dekking, die pack met de dollar, die gaat dan onderuit. Nou, naar eigen zeggen is die pack nu weer hersteld, omdat ze dus de toezegging hebben van de Amerikaanse overheid dat... dat die 3,3 miljard dollar bij Silicon Valley Bank is gedekt. Hè? Of
je hebt zeg maar die token op de beurzen, op de cryptobeurzen. Maar die dekking gaat eigenlijk ook vooral om, als ze dan institutionele klanten zo'n USDC-pakket van 500 miljoen willen liquideren, dat gelijk kan, weet je wel. Ja. Dat is voor hun van, ik zit even te lezen, Circle die communiceerde dus van ja, het gaat allemaal goed met die USDC. Dan geven ze aan, ja, we hebben bankrisico verminderd door ruim 5 miljard naar een bank te sturen. Maar er staat er dus ook bij dat ze 1 miljard hebben verdeeld over de Customers Bank. En daar komt die Signature Bank. Dat is dus diegene waar we het net al ook over hadden, die is omgevallen. Of in ieder geval gesloten. Dus de conclusie voor mij is eigenlijk van, ja, wat je eigenlijk al weet, van die stablecoin is ook gewoon een kwestie van vertrouwen. Het is een synthetische dollar die nog veel minder bescherming heeft dan een dollar in je bankaccount.
Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat is natuurlijk niet wat ze steeds naar buiten hebben gebracht. Dat is niet wat Coinbase natuurlijk steeds heeft geroepen. Want toen ze bij Silvergate weggingen, zei ze, nou, bij Signature, het is nu helemaal veilig. Nou, Signature is afgelopen weekend gewoon gesloten.
Ja, kijk, ik weet dus niet of zij vallen binnen de garantie van wat er nu gaat gebeuren, zeg maar. Maar daar gaan we dan even vanuit. En anders wordt dat ook weer een kopzorger voor Coinbase met name, denk ik.
En je ziet dat het maakt dan deel van Tether weer aan het stijgen is. Dat is wel de ironie.
Ja, dat is gewoon de succesvolste schaduwbank ooit. Ja.
Ja. Nee, dus even weet je, de shit hits the fan in Amerika. Er is gewoon wel echt wel iets aan de hand in de bankenwereld. Nou, de Amerikaanse overheid moet echt fors ingrijpen. Ik wil niet zeggen dat dit gelijk een bankencrisis of een recessie wordt. Dat is allemaal nog iets een beetje te vroeg.
Ik denk dat we volgende week ook te maken krijgen met... of deze week eigenlijk met nog meer van dit nieuws. Dus je kunt verwachten dat de volgende Bitcoin weer hierover gaat.
Ja, en nou, jij ziet wel dat Bitcoin... Het is op dit moment natuurlijk niet echt een hedge, want er is gewoon heel veel onrust. Dus Bitcoin staat er ook nog niet helemaal los van. Je ziet wel dat, daar kunnen we wel even een sprongetje naar maken, dat Binance in ieder geval heeft aangekondigd om 1 miljard dollar in Bitcoin, Ether en nog een andere munt. Een eigen munt volgens mij, Binance Coin.
Ja, een eigen stablecoin.
Vanuit een eigen stablecoin, inderdaad. We hadden een herstelfonds, hebben ze opgetuigd.
Dat noemen ze dan zo, hè? Want ja, hadden we het eventjes voor de uitzending al over. Komt daarmee naar buiten van recovery fund. Maar in dat fonds zitten dus Bitcoin, Ether en Binance USD. Ja, dat zijn ook Bitcoin. Heeft ook gewoon te maken met... Dat is eigenlijk hetzelfde soort bakje qua speculatie. Als Binance in de problemen zit, dan denk ik niet dat die drie dingen of twee dingen, Ether en Bitcoin, op all-time high staan om zichzelf te redden of zo. Het is ook een beetje voor de bühne.
Nee, dus het is ook een beetje... Het komt bij mij over als een beetje een gok naar voren, zeg maar. Een beetje zo'n sprong naar voren. Want het kan natuurlijk goed uitpakken. Hè? Het kan zijn dat de markt denkt, ja, what the fuck. Ik ga gewoon die dollars niet op een bank zetten, maar ik ga dat in assets steken, zoals goud en bitcoin. Dat zou kunnen.
Maar het is wel altijd een beetje hopium. Als we dit opnemen, is de koers met ruim 9% gestegen in 24 uur. Ja. Maar...
Ja, is natuurlijk ook heel veel gedaald de afgelopen tijd.
Ja, precies. Het is allemaal een kwestie van wanneer je inzoomt of uitzoomt enzovoort. Wat je vooral hebt van aan de kant van Bitcoin is voor mij van... als je Bitcoin in cold storage hebt, gewoon met private keys veilig opgeslagen, hoe je dat dan ook doet. dan heb je in ieder geval geen last van een bankrun.
Nee, inderdaad. Alleen, je hebt altijd wel een counterparty nodig om het in te wisselen. Hè? Dus dat wel. Hè? Dus,
en, nou, dat hoeft dus niet. Als jij bij de Bitcoin biertap van Satoshi Radio je biertjes koopt met Lightning, dan, of bij Bitcoin Focus je abonnement afsluit met Lightning, dan zit daar geen bank tussen.
Nee, dat klopt. Dus je kunt het omzetten in, als je het omzet in goederen, als er maar gewoon iemand is die Bitcoin accepteert, dan kun je het omzetten.
Ja, maar wat ik wel met je eens ben, is als morgen de stekker eruit gaat met Ideal, PayPal en alle banken in Nederland, dat het niet zo is dat de economie gewoon op hetzelfde punt verder gaat, want we hebben Bitcoin. Dat,
nee, ja, huisbaas dat is ding staat, wat ze... de tweede, ja. De huisbaas staat de 20ste van de maand op je deur te kloppen.
Daar heb ik wel een counterargument van. Als het bankensysteem niet werkt, denk ik dat de huisbaas dan heel blij is als je er nog wel iets van waarde kunt betalen. Als er toch geen Mad Max-achtige praktijken zijn. Maar laten we daar niet te veel op speculeren.
Nee, dat is het wel. En het is nog steeds heel lastig om uit te leggen, want ook... Ook aan mijn eigen vrienden, weet je wel, van, nou ja, er is wel wat aan de gang in Amerika, bla, bla, bla. En ja, weet je, stel dat je veel geld op een bank hebt staan, er is nog gewoon heel veel vertrouwen in banken. Dus mensen begrijpen mij dan niet dat ik zeg, nou ja, je kunt ook een deel van je vermogen in eigen beheer nemen. En dat hoeft niet onder een matras te zijn. Hè, dat kan ook. En dat kan ook een goudkluis zijn. Of desnoods koop je een boot.
Een paar schilderijen die je op zolder bewaart.
Ja, of een zeldzame Porsche of whatever. Maar
het hoeft niet alles te zijn. Hè?
Dan kun je er wel bij. Je kunt er wel bij. Je kunt erin zitten, je kunt er naar kijken. In het geval van een Bitcoin wallet kun je er in principe altijd bij. Je hoeft alleen maar 12 woorden te onthouden.
Hè, ja. En ik had graag gewild dat het anders was, zeg maar. Dat ik het gevoel had, ik ben nou 29, bijna 30... van, nou, als ik de komende 30 jaar op mijn gemakje wil sparen en niet te veel aan koopkracht verliezen, dan zet ik gewoon mijn eurotjes bij een Nederlandse bank en dan is het geregeld. Maar ik heb niet het idee dat dat zo is. Dus je moet erover nadenken. Alleen er is geen één oplossing of zo voor. Je hebt allerlei factoren waar je mee te maken hebt.
Ja.
En een deel daarvan is Bitcoin, voor mij. Een heel belangrijk deel.
Ja, nou ja, op het moment dat we dit opnemen, begint die prijs ook wel een beetje te stijgen. Maar goed, we moeten nou niet verwachten dat we vandaag een all-time high aantikken. Zo gek is de gekte is nog niet losgebarsten. De paniek is niet heel groot, hè. Ik zag ook een commentaar van Travis Kling. Dat is een vermogensbeheerder uit Californië, inderdaad. Zit ook veel in Bitcoin. Hij zegt, ja, het is ook waarschijnlijk dat het huidige systeem, het bankenstelsel, dat is echt iets wat beetje gradueel afbrokkelt eigenlijk. Hè. Het zijn nu een aantal banken die omvallen, moet gered worden. Misschien dat er over een tijdje weer een aantal banken omvallen. En zo brokkelt het systeem. Het gaat denk ik niet echt met een enorme knal.
Dat is te hopen. Want dat is ook wel zo'n dingetje van iedereen die daarom loopt te juichen dat het snel gaat enzovoorts. Ik denk niet dat je daarop vooruit gaat als je in Nederland zit.
Nou ja, ik bedoel, je ouders of je kinderen of je oom en tante moeten ook nog gewoon netjes hun boodschappen kunnen betalen en hun huur kunnen betalen of hypotheek.
Ja, tegelijkertijd, het is wel gewoon een van de unique selling points van mij voor Bitcoin is dus het feit dat je met 12 woorden, hoeveel spaargeld je dat ook hebt, of dat 50 euro waard is of heel veel, dat je dat wel zelf kunt bewaren en op een manier kunt opslaan dat niet afhankelijk is van dit soort, of dat nou managementfouten zijn van die banken of andere spelregels die zijn veranderd, zeg maar. Dat is, alleen dat komt niet naar voren als het allemaal narigheid is wat er voor de rest gebeurt. Want zo is het ook, hè. Al die Silicon Valley Bank klanten, of dat nou bedrijven zijn of particuliere mensen die hun huur moeten betalen en toch, ondanks een goed Silicon Valley salaris, want daar zitten heel veel klanten, hun huur moeten betalen, is toch ook gewoon pijnlijk menselijk leed.
Ja.
Kijk, en waarom... Een beetje in perspectief te zetten. Die kunnen er ook niks aan doen dat de bankensector zo raar werkt.
Nee, in Europa vallen er ook flinke klappen. Hè. We hebben Holger Schneipiet, dat is een Duitse commentator op de bankensector. Hij zegt ook:
goeie naam.
De Eurostock banks are down 6.7%. Hè. Ook de ING en ABN AMRO krijgen klappen op de beurs. Dan moet natuurlijk in Amerika het geweld nog beginnen. En dat verklaart een beetje waarom sommigen juist op crypto-Twitter zo bullish zijn. Hè? Je ziet Arthur Hayes, het is ineens een megaboel blijkbaar. Maar dat komt omdat men eigenlijk erop speculeert van ja, de Fed moet toch weer in ieder geval die renteverhogingen gaan stopzetten tijdelijk. Omdat er te veel barsjes komen in het bancaire systeem.
Ja, ik heb geen idee. Want wat ik daar wel bij heb, van als ze dat doen, dan is ook wel het hek van de dam. Dan gaan die inflatiecijfertjes, of ze moeten weer een nieuwe index verzinnen. Maar dan gaan de inflatiecijfertjes er niet beter uitzien. Dat zorgt ook weer voor hele raar. Weet je, het is gewoon één grote soep van situaties die niet op te lossen zijn, even heel simpel. En die mensen die daar nu zitten,
scenario, inderdaad.
Die hebben het geërfd. Het is niet zo dat die dit hebben opgetuigd, zeg maar. Die zitten nu aan het hoofd van dat schip. Maar dat schip is gewoon lek aan alle kanten, op allerlei verschillende manieren. En je hoopt maar dat we, hoe je dat ook wil zien, dat schip enigszins blijft varen.
Ja, want er is natuurlijk ook een scenario mogelijk dat die inflatie voorlopig hoog blijft. Dat gewoon een aantal barsjes gewoon niet, dat inderdaad die lekken niet meer zijn te dichten. En dan krijg je natuurlijk een hele gekke situatie. Dan ga je in het ergste geval natuurlijk naar recessie. Zover is het allemaal.
Ja, kijk, het niet. Is geen beleggingsadvies deze podcast. Maar het is wel heel gek van als er een crashje komt of een barstje, een nieuwe barst in in dit geval Amerikaanse bankensysteem. Dat je dan vertrouwen zou verliezen in Bitcoin, zeg maar. Dan was het sowieso al een twijfelgeval voor je, heb ik een beetje het idee. Want het is een beetje een bevestiging van, er is in ieder geval een manier om deels hier geen last van te hebben.
Nou, we zien ook, Robin, we zien gewoon het systeem zoals het is, zien we gewoon voor onze ogen zich ontsponnen. Hè? Dus we zien...
Ja, of ja, veranderen, we zien, als je het minder dramatisch hopelijk wil maken.
We zien openlijk alle reddingsacties. We zien openlijk de hypocrisie. Hè? Want iemand als Caitlin Long, die wilde in Amerika een bank, een eigen Bitcoin-bank oprichten. Die wilde lid worden van de Federal Reserve. Ja, is allemaal afgewezen. Terwijl ja, heel veel banken eigenlijk nu, eigenlijk met, hoe noem je dat? Met eigenlijk de reden waarom zij is afgewezen, worden banken nu geholpen. Even heel
gezegd. Van de dekkingsgraad enzovoorts. Als er een bankrun komt, dan heb je een probleempje. Maar dat geldt, even spoiler, dat geldt eigenlijk voor elke financiële instelling.
Ja.
Ja, het is maar net waar je die meetlat legt. En dat is ook wel een beetje het... We hebben daar niet echt inzicht in, hè, of dit nou een gestuurde actie is. Omdat er toevallig ook dienstverleners zijn in de cryptosector bij Signature Bank en Silvergate. Maar het is wel... voor de overheid wel lekker dat je twee van die partijen hebt die een speel zijn in het geldnetwerk die je toch onder vuur probeert te nemen. Om even een nieuwtje mee te pakken. Mm-hmm. In New York zijn ze heel actief, hè, met de regelgeving rondom cryptobeurzen en zo. Mm-hmm. En dan kun je terecht vinden of niet, maar dat is nou gewoon eenmaal de situatie. En die zijn dus actief bezig geweest met een account aanmaken op KuCoin.
Oh ja.
Met een IP-adres uit New York specifiek. En ze konden toen digitale tokens kopen en verkopen. Wat dan niet mocht aan mensen die wonen in New York. Om maar aan te geven, ook op dat niveau, helemaal eigenlijk op het laagste niveau van een account aanmaken en kijken of ik ergens vandaan Bitcoin of vooral andere crypto tokens kunt kopen. Dat is ook aan de gang. Dus je hebt aan allerlei kanten, wordt er druk opgevoerd. Of je het ermee eens bent, ja, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Maar dat is de situatie. Dat je op allerlei verschillende manieren gaan bedrijven ook in deze sector het heel lastig krijgen om hun hoofd boven water te houden.
Nee, precies. Nee, nu is KuCoin echt een superklein visje in deze grote wereld. Net zoals de Silvergate Bank, maar zo'n Silicon Valley Bank, die was natuurlijk alweer 20 keer groter. Misschien wel meer.
Maar ja, ik kan me ook niks voorstellen bij die bedragen, weet je wel. Hadden we honderden miljarden aan assets en dat zijn dan van staatsobligaties tot... stortingen en weet ik het, allerlei financiële producten en zo. Maar het zegt mij zo weinig. Heb jij dat niet?
Nou ja, het zegt ook weinig, omdat ten eerste staat er heel weinig cash tegenover. Dus Het zijn gewoon letterlijk, het zijn gewoon cijfertjes in een terminal zonder dat het gedekt is door iets, weet je wel.
Hoe anders is dit als FTX? Eigenlijk.
Nee, niet heel veel anders. Kijk, ik zag volgens mij zo'n berekening van Lynn Alden dat, ik weet niet of het, maar dat was volgens mij bij de Silicon Valley Bank, maar dat inderdaad 5-10% is echt maar gedekt door fysieke cash, door biljetten. Hè, en de rest is natuurlijk gewoon, ja, zijn gewoon cijfertjes in de terminal.
Ja.
En dan kun je zeggen, nou ja, goed, dat maakt op zich natuurlijk niet uit, maar het wordt nergens door gedekt. Dus je kunt alles in die terminal invoeren.
Het is zo raar als je dan, we volgen dan natuurlijk vanuit Bitcoin perspectief, maar dit soort zaken, als dat voorbij komt, dan ga ik er dan een middagje of avondje een beetje over lezen en een paar podcasts luisteren en zo. En dan denk je, het is ook gewoon niet te begrijpen. Het is niet gek dat dit niet aangestuurd kan worden als het al mogelijk is. Want het is gewoon aan alle kanten gebeurt er wat. En dan moet iemand anders weer op reageren en bijplakken. En een nieuw wetje hier en een nieuwe richtlijn zus. Maar dat lost helemaal niks op.
Nee, het is ook super gevaarlijk, Robin. Want ze spelen echt met vuur. Hè? Volgens mij had jij ook een quote van Henry Ford gedeeld, toch? In de chat. Dat, ja. Hij zei ja, als de gewone burger erachter komt hoe het bankaire stelsel eigenlijk in elkaar zit. Hè, ze hebben het zo complex gemaakt. Ja, dan breekt gewoon echt, dan krijg je echt anarchie en opstand. En dat is echt met vuur spelen. Want ja, dan krijg je ook andere politieke leiders die misschien, ja, misschien weer andere, misschien andere incentives hebben.
Ja, die het ook niet op kunnen lossen en er ook gewoon gebruik van gaan maken op hun manier.
Ja,
en
ja,
dat is
precies.
Natuurlijk ook. Er komt er iemand anders met een ander petje op. En is het een MAGA-pet of een Democraten-pet? Uiteindelijk zijn zij en geen centrale bankdirecteur. En ook zo'n centrale bankdirecteur of voorzitter of weet ik hoe dat heet, president. Die gaat het niet oplossen. Zeg maar, het is gewoon één... een soep.
Ja, en een beetje, hè, omdat het zo openlijk gebeurt. Hè? Dus kijk, zo'n Caitlin Long, die wordt vandaag echt helemaal gek. Want die denkt, ja, what the fuck? Ik ben gewoon jaren bezig om een bank op te richten in Amerika. En ik krijg overal nee. En een of andere bank in Silicon Valley, die wordt gewoon op een zondagmiddag gered.
Ja, met 100 miljoen miljard.
Ja, en dus het is voor haar is het heel, heel zuur. Maar je ziet dus ook dat een Amerikaanse president zegt van ja, dit gaat niks kosten eigenlijk, hè, zegt hij. Want dit komt niet op de rekening van de burger. Maar dat is gewoon bullshit, want de inflatie gaat omhoog hierdoor. In ieder geval de dollar wordt verder uitgerold.
Ja, het is gewoon een situatie voor mij is het gewoon onoverzichtelijk. En ben ik vooral benieuwd naar de effecten dan rondom Bitcoin en de beurzen of cryptobeurzen en andere industrie dingen en zo. Want dit heeft ook te maken met bijvoorbeeld met Bitcoin miners, om maar een voorbeeld te noemen. Van als die rente blijft stijgen en het wordt dus duurder en moeilijker om financiering te regelen, om maar wat te noemen. Want in het huidige systeem ontkom je daar eigenlijk niet aan, wil je concurreren met de rest van de wereld. Mm-hmm. Die krediet... Ga jij maar eens als Bitcoin-bedrijf nu krediet regelen in Amerika?
Nee, ja, dat is heel lastig.
Nou, en hetzelfde geldt voor hele kleine of kleine dingen. Voor een hypotheek is in de gemiddelde Amerika ook al lastig zat. En dat wordt voor bedrijven ook steeds moeilijker. En dat zie ik eigenlijk gebeuren. Dat je nu de relatief kleinere partijen worden uiteindelijk toch ook opgeslokt door een x-aantal grote... In dit geval Amerikaanse banken.
Het aandeel van JP Morgan stijgt. Dus.
Oh ja?
Ja.
Ja, ik ben niet zo van de dagkoers om daar dan per se gelijk een conclusie aan. Maar het is wel, ik zou, als ik moest kiezen in een bankaandeel, dan zou ik ook naar JP Morgan gaan. En niet naar de lokale challenger bank die de Bitcoin-wereld wil helpen.
Ja, nee, dus in die zin, je krijgt veel minder concurrentie op de bankmarkt in Amerika. Hè? Want dat is gewoon zo. Een deel is nu gewoon in handen van in ieder geval onder de scepter van de FDIC... Ja, dat is onderdeel van volgens mij het ministerie van Financiën in Amerika. Dus je hebt gewoon, hè, wat we in 2008 ook in Nederland hebben gezien. Ja, je krijgt staatsbanken eigenlijk. Ja, de ABN AMRO is een tijd lang staatsbank geweest. Hè, en je krijgt dus dat marktverliezen worden dus gesocialiseerd. Dus marktverliezen worden met publiek geld, gefinancierd.
Nee. Het kost niemand wat, stond in het persbericht dus. Allemaal opgelost. Nee,
ja.
Het is...
Nee, nou ja... ja. Ik zag ook al koppen in de Volkskrant van Silicon Valley kan opgelucht ademhalen. Maar ja, het is gewoon een tijdelijk doekje voor bloeden.
Ja. Ja, om het even in het verlengde te trekken van gewoon voor mezelf of zo. Want ik ben de laatste tijd aan het kijken geweest naar waar wil ik nou een dollarrekening of zo, weet je wel. Het lijkt me wel wat, gewoon om te kijken of dat wat is om daar ook een beetje geld in apart te zetten. Maar waar ga je dat dan doen? Zeg maar, het is allemaal... Je zou bijna denken, dan toch maar Tether. En zo extreem is het niet, hè. Ik heb wel meer vertrouwen in de Rabobank dan in een stablecoin. Het is alleen... Je weet niet waar je heen moet. Als jij heel jouw techwereldje gebouwd is op die Silicon Valley-diensten gewoon. Je betaalt je huur mee en je bedrijf spaart er ook in. Dan valt het ineens helemaal weg. En dat kan bij Bitcoin niet. Als je een... manier hebt gevonden om heel veel dingen met Bitcoin te regelen.
Ja.
Nou, kijk, even een Bitcoin
Tether doet uiteindelijk ook volgens mij deels zaken met een Amerikaanse investeringsbank op Wall Street. Dus ik ben ook benieuwd in hoeverre zij hier nou zonder kleerscheur
Ik zou daar 0 euro op inzetten dat die over 5 tot 10 jaar nog bestaan. Maar voorlopig zijn zij de grote winnaar als al die stablecoins ook in de problemen komen die gereguleerd tussen aanhalingstekens zijn.
Ja. Nou ja, we gaan meemaken een never dull moment at the office, zou ik zeggen.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. We hadden nog even heel wat anders vanuit het bedrijf van Jack Dorsey, Block. Oh, als eerste Square. Ja, die hebben tal van Bitcoin toepassingen. Met de Cash App verdienen ze er zelf geld mee. Dan kun je Bitcoin kopen en verkopen. Maar je hebt ook de Block Crypto, heette dat geloof ik? Nee. Gewoon Block. In ieder geval, die zijn bezig met een mining development kit. Dat zeg, helemaal aan de andere kant van het spectrum. Het is een open source project om miners te helpen met het navigeren van datasets en gewoon te kijken hoe je hardware presteert. En dat klinkt een beetje van, oh, wat boeit dat nou? Maar in de miningwereld is het natuurlijk heel belangrijk om zo efficiënt mogelijk te zijn. Als er open source pakketten zijn waarmee jij heel makkelijk je energie, je hitte, je opbrengsten enzovoorts allemaal kan visualiseren of whatever je ermee wil doen, dan kan dat van waarde zijn. En Block die vraagt nu om input. Dus mocht je een Bitcoin miner zijn, bij mining.build kun je input geven over zo'n dashboard. En ik vind het wel leuk, want Jack Dorsey is dus iemand die die Silicon Valley wereld niet achter zich heeft gelaten. Want hij zal daar ongetwijfeld nog aandeeltjes hebben en veel geld aan hebben verdiend. Maar die is nu helemaal de andere kant op aan het gaan met Block enzovoorts. Die is eigenlijk bezig met het nieuwe financiële systeem, of hoe je het ook wil noemen.
Ja, nee, er wordt natuurlijk gewoon keihard gewerkt aan de Bitcoin. En dat gaat gewoon door. In dit geval bij Block inderdaad. Even kijken, we hadden nog eventjes wat uitzoomen. Hadden we nog meer nieuws rondom...
Ja, we hebben nog wel... Silicon Valley Bank af te maken. BlockFi, ja. Die al vaker voorbij is gekomen.
Oh ja,
die hadden, zag ik. Die hadden daar ook ruim 200 miljoen dollar staan.
Ja.
Dus en dit is een van de vele, hè, die dan in de industrie. Maar dat is nog wel een leuke, omdat het is de leuke. Het is nog wel een goede om dat af te ronden. Er zitten gewoon allerlei partijen in deze industrie die nu met de handen in het haar zitten. Of en hoeveel geld ze nog terugkrijgen van die bankproblemen in Amerika.
Ja. Nou ja, ik zag ook dat in ieder geval in Amerika is het ministerie van Justitie die legt in ieder geval een... die blokkeert de deal tussen Binance US en Voyager. In eerste instantie had een faillissementrechter in New York had bepaald van... Voyager heeft gewoon heel veel schuldeisers. Die hebben duidelijkheid nodig. Hè? Dat zijn ook gewoon normale mensen die daar geld hebben staan. En met Binance US als nieuwe koper komt er die duidelijkheid. Maar Amerikaanse justitie gaat er in ieder geval officieel een beroep tegen.
Ja, je ziet dat nu wel vaker. Voor zover we het volgen voor bitcoinmagazine.nl. Een beetje de Amerikaanse politiek rondom die tokens en beurzen en zo. Hmm. En hier wordt dan specifiek die Voyager token genoemd als reden om het tegen te houden. Want dat was dan mogelijk viel dan onder een of andere effectenwet. En dat was dan weer voor iemand anders enzovoort. Zeg maar. Dat mocht dan weer niet verhandeld worden. Dus dan verandert het weer de situatie. En met dat soort kleinigheden worden inderdaad ook gewoon mensen die daar hun spaargeld hadden staan nu genaaid. Terwijl Binance US die shit tokens toch wilde kopen uit eigen wil.
Ja.
Dus even een voorbeeldje van wie help je nou eigenlijk?
Nee, precies. Dus dat... ja, goed. Het lijkt erop alsof... de hele chokepoint operation, zeg maar 2.0... Dat wel volop gaande is in Amerika. En zo kun je... sommigen zien juist ook het omvallen van al die cryptobanken als een opgezette actie. Hè? Dus, dat zie
ja, je ziet ook Kraken. Die proberen nog steeds zelf een bank op te richten. De toepasselijke naam Krakenbank, Kraken Bank.
Ja.
Dus, dat is nou zo'n voorbeeld van een bedrijf die denkt van ja, dit is het moment om te kijken of we het zelf kunnen gaan doen. Want anders komen we op termijn ook in de problemen. Want het aantal dienstverleners zal wel afnemen voor ze. Diezelfde trend zie je ook bij Trezor, hardwarefabrikant van hardware wallets. Die gaan, die willen proberen om hun eigen chip productie op gang te krijgen, zodat ze ook minder afhankelijk zijn van wat er in de wereld speelt. Dus je ziet wel
slimme partijen, move, denk ik.
Ja, precies, partijen die gewoon nog goed draaien. Zij zagen dus ook wel een toename in verkoop, met name toen die FTX-beurs implodeerde, weet je wel. Was toch een moment waarop die bedrijven goed kunnen marketen van, hey, sla je Bitcoin zelf op. En dat zie je dus ook wel, denk ik, dat je dus partijen, zoals een Binance ook, een stip op één, maar ook een Coinbase, die hebben wel eens van die intelligence bedrijven gekocht en zo. Dat de bedrijven die gezond zijn, in ieder geval op papier, nog wel zelf dingen extra gaan doen. Dus ook meer centralisatie eigenlijk binnen de industrie.
Ja, je vraagt inderdaad af wie is dan de bank, wie is de bank achter Trezor? Ja, dat weet ik niet, maar en, of misschien dat ze dat met eigen middelen doen.
Die chipsector, zeg maar, het is wel leuk nieuws en het is goed dat ze het doen, denk ik, vanuit een bedrijfsperspectief. Maar ga maar eens efficiënter te werk dan al die chipfabrikanten, zeg maar. Je bent uiteindelijk toch afhankelijk van allerlei supply chains en eigen fabrieken die je dan eventueel moet opkopen, dan wel zelf in elkaar draaien. Dus het is niet zo dat dit dan de move is waardoor zij helemaal onafhankelijk zijn van de rest van de wereld, maar het is wel een trend.
Ja. Ander nieuwtje is, we zouden bijna vergeten, een naam die vaak genoemd is eerder dit jaar, is natuurlijk Grayscale. Grayscale is natuurlijk heeft een rechtszaak met de SEC, de Amerikaanse toezichthouder op de aandelenmarkten. Het gaat er eigenlijk om de vraag van, ze willen Grayscale Bitcoin Trust omtoveren tot een Bitcoin ETF, een exchange traded fund. Eigenlijk kun je zeggen, nou ja, goed, het is eigenlijk een beetje hetzelfde product, maar je rijkwijde, je beschikbaarheid van zo'n ETF is veel, veel groter.
Omdat en zo'n ETF is dan een index of zo van het geld wat erin zit. En wat je nu hebt is dat aandeel in Grayscale, dat het vertrouwen laag is in dat fonds, lager ligt dan het aantal bitcoin wat erin zit, zeg maar.
Ja,
dus het zou voor aandeelhouders een win zijn, zeg maar, want dan worden die tokens of aandelen, hoe je wil noemen, worden dan eigenlijk direct hun waarde in bitcoin weer waard.
Ja.
Zoiets. En dat mag niet. Dat is helemaal verkeerd. En zo'nzelfde ETF bestaat dus wel al op basis van futures op bitcoin. Dus het is dat is ook zoiets dat je denkt van, hoe kan dat nou?
Ja, er wordt dus ook...
spelletjes ook gespeeld. Gewoon.
Ja, en er wordt op de markt ook uiteraard gewet, hè, of Grayscale wint of niet. Dus je kunt daar ook weer op wedden.
Ja, je kunt overal op wedden. Het is niet alleen maar meer voetbalwedstrijdjes. Er is van alles mogelijk.
Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval bij Laura Shin, dat is een podcaster, was in ieder geval Elliot Stein was daar te gast. En hij denkt, hij acht de kans groot dat Grayscale wint. 70% van Grayscale-zaak wint om deze spot Bitcoin ETF. Nou ja, we zouden tussen alle bankengeweld bijna vergeten, maar dat dit soort dingen gaan dus ook gewoon door. Ik verwacht ook wel dat de SEC ook gewoon ook doorpakt met het aanpakken van cryptobedrijven. Want natuurlijk ook KuCoin die is genoemd. Weliswaar was dat in de staat New York, maar
ongetwijfeld. Ik denk dat het kijk, want dat ga je nu ook krijgen. Hè? Dat er zo meteen in de loop van deze week komen er allerlei bedrijven naar boven die ook hier onrust van hebben. Dan wel financieel, dan wel geestelijk.
Ja.
Dus ja.
Nee, het zal ook wel impact hebben op de Bitcoin-wereld. Dus,
hou het in de gaten, zoals ze dan zeggen.
Inderdaad. Dus ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl. En we hebben morgen op Bitcoin Focus, morgen is dinsdag, hebben we een uitgebreid interview met Nico Smit. Hij is Bitcoin mining specialist. Hij opereert vanuit Argentinië. En hij is met een heel leuk project bezig in Paraguay. Waar onder meer de ene grootste stuwdam ter wereld ligt. En die stroom die je daarmee opwekt, die kun je weer gebruiken om heel veel ASICs aan te zwengelen, te laten draaien. En interessant verhaal.
Ja, zeker. Die vind je dus op bitcoinfocus.nl voor wat meer Bitcoin-verdieping naast deze Hub Bitcoin-podcast. Vergeet die niet te liken en te reviewen op het platform waar je luistert. En dan hoor je ons volgende week weer, als alles nog werkt.
Yes.
Later.
Fijne week.
Hoi, hoi.